Goedemorgen gemeente. Van harte welkom in deze dienst hier in de Dorpskerk. Ook aan de mensen thuis die via kerkomroep of de livestream meeluisteren, hartelijk welkom. Ook jullie jongens en meisjes, tieners, fijn dat jullie er zijn. In het bijzonder wil ik de studenten van Dispuut Arena, de vrienden van Jurre, ook welkom heten. Onze voorganger vanmorgen is wijkpredikant dominee Treuren. Het orgel wordt bespeeld door Hans Smaal. De bloemen hier op tafel gaan als groet van de gemeente vanmorgen naar de heer Leo Rook. Leijenburg 26. Is er misschien iemand die al zegt van ik wil ze... Dankjewel Lida. Na het aansteken van de paaskaarsen van de kindernevendienst en de tienerkerk door de diaken is er een moment van stilte waarin we ons kunnen voorbereiden op deze dienst. Daarna zingen we het intochtslied Psalm 8, vers 1, 3 en 4. Psalm 8, vers 1, 3 en 4. Namens de kerkraad wens ik u een goede en gezegende dienst toe.
Onze hulp is in de naam van de Heer die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt in eeuwigheid en niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van God, onze Vader, en van de Heer Jezus Christus in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Laten wij bidden. Heer, vergeef ons al wat wij misdeden en laat ons weer in vrede leven. Amen. Wij zetten ons gebed van toenadering voort met de woorden van lied 695. 695. Raak mij aan, Heer, met uw adem. Ik wil u uitnodigen voor Kyrie en Gloria. Kyrie gebed zingen we met 301k, de gebruikelijke manier. En zoekt u ook het Gloria op, Geest van Hierboven, 675. En dat lied dat willen we staande met elkaar zingen. Laten wij de Heer aanroepen voor de nood van deze wereld en zijn naam prijzen, want zijn barmhartigheid heeft geen einde.
Kyrie eleison. Christe eleison. Kyrie eleison.
laten wij bidden. Gij toogt als heiland door de landen, als mensenzoon, vol liefde groot, en deed een machtig vuur ontbranden in onze harten donkere nood. Een machtig vuur door de heiland, de mensenzoon, de Heere Jezus Christus, ontstoken. Heer, u trok door de landen van deze wereld ook, ook door ons land, zijt ge getrokken. En vanmorgen bent u hier en we bidden u om een machtig vuur, het vuur van uw Heilige Geest, dat het ons zo mag vergaan als de Emmausgangers, die helemaal niet wisten dat ze met u te maken hadden, die samen met u opliepen en die achteraf moesten constateren, waren onze harten niet brandende in ons, als hij met ons sprak en ons de schriften opende. We bidden u dat we diezelfde ervaringen mogen opdoen. Dat we enthousiast mogen worden, dat we in uw liefde mogen ontvlammen, dat uw geest ons ontsteekt. Heer, het staat ook in het Pinksterevangelie als een belofte aan ons adres. Er waren tongen als van vuur en het zette zich op een ieder van hen. We bidden u dat ieder van ons door het vuur van uw Heilige Geest mag worden aangeraakt. Heere God, er zijn ook andere vuren, de vuren van hartstocht, de vuren van haat, de vuren van rancune en woede, de vuren van verbittering. En die vuren branden ook in ons, wil ze doven met uw Heilige Geest, wil ze uitblussen met het water van uw liefde. Wij bidden u deze dingen, water en vuur, levend water en de vlam van de liefde. Ze kunnen eigenlijk niet samengaan, maar bij u zijn alle dingen mogelijk. In Jezus' naam bidden wij u dat. Amen. Voor de kinderen is er gelegenheid om naar de nevendienst te gaan. En is ook tienerkerk. Ik weet niet of dat uitmaakt voor degenen die achtergebleven zijn. Ja, toch wel. Fijne tienerkerk, Tom. We gaan uit de Bijbel lezen. Ik hef het boek even. Er staat met grote letters Torah op. Dat is een vertaling die niet zo heel lang geleden gereed gekomen is, waar hele mooie notities bij staan. Het is het werk van Alex van Heugde en Huub Oosterhuis. En ik vind het niet alleen een mooie vertaling, maar die notities, daar zal ik vanmorgen uit putten. Die doen er echt toe. We gaan lezen een fragment uit Exodus 34, iets meer versen dan op het bord staan. Ik begin bij vers 1, de stenen tafels of de stenen platen waarop de woorden van God zijn, geïnscribeerd zijn door Mozes, een stuk gebroken in woede heeft hij ze kapot gesmeten toen hij beneden aan de berg kwam en zag dat ja, het volk jubelde en danste rond het gouden kalf. Dan krijgt hij een nieuwe opdracht. De Heere sprak tot Mozes, hak twee stenen platen zoals de vorige. Ik zal op die platen de woorden schrijven, dezelfde als op de vorige platen die jij in stukken gesmeten hebt. Wees zo ver als de morgen daagt. Ga opwaarts de berg Sinaï op in de morgen. Sta voor mij daar op het hoofd van de berg. Niemand zal met jou opwaarts gaan, niemand mag zich laten zien, op heel de berg niet. Geen schapen, geen runderen zullen grazen in de buurt van deze berg. Hij hakte twee platen van steen als de vorige. Mozes stond op vroeg in de morgen. Hij ging opwaarts, de berg Sinaï op, zoals de Heere hem opgedragen had. Hij nam in zijn handen twee stenen plaat. De Heere daalde af in de wolk. Hij ging daar staan, daar bij hem. Hij riep de naam Heere. De Heere ging zijn aangezicht voorbij. Hij riep, Heere, Heere, Godheid erbarmend en genadig, langmoedig en overvloeiend van vriendschap en trouw, vriendschap tot het duizendste geslacht bewarend, onrecht, opstand, misdaad dragend, maar die de schuldige houdt aan zijn schuld, die het onrecht van de vaders neerlegt op de kinderen en op de kindskinderen, op het derde en op het vierde geslacht. Haastig boog Mozes zich ter aarde, wierp zich neer en sprak, als ik genade heb gevonden in jouw ogen, Heer, ga dan mee, Heer, in ons midden, want een hardnekkig volk is dit. Vergeef toch ons onrecht en onze misdaden en maak ons tot jouw erfdeel. En dan lees ik een paar notities voor. Bij vers 6 en 7 staat opgemerkt, de tekst in deze verse werd een belangrijk onderdeel van de Joodse liturgie. En wat hier wordt opgestomd, staat bekend als de 13 attributen van God. Ook wel de 13 eigenschappen van God genoemd. Deze eigenschappen drukken vergeving uit, waardoor verzoening mogelijk wordt en de verbondsrelatie kan worden hersteld. De Heere toont zijn trouw, doordat hij het volk zijn onrecht, opstand en misdaad vergeeft. Die woorden komen terug in Leviticus 16, waarin het over Yom Kippur, grote verzoendag, gaat. En dan wordt er ook geteld, Heere, Heere, Godheid, erbarmend, genadig. Nou, dat gaat dan tot 13. En bij die 13 wil ik even aanknopen. Wij zeggen 13 ongeluksgetal. En vrijdag de 13e, bepaalde dingen niet doen. In de Bijbel is 13 dus het getal dat de eenheid van God symboliseert. Het woordje Echad, de Heere is één. Als je de lettertjes van dat Echad neemt, alle letters zijn ook getallen. Dat is een bruggetje, alle letters zijn getallen. Maar als je Echad neemt, dan krijg je bij elkaar opgeteld 13. Dus 13 attributen, 13 eigenschappen, maar de Heere is toch één. Hij valt niet in brokstukken uit elkaar, om het maar zo te zeggen. Maar er is nog een mooier geheim. Het woordje Ahava, liefde, als je de letters daarvan de getalswaarde optelt, krijg je ook 13. Dus liefde heeft een getalswaarde 13. Dus zeg nooit meer dat 13 een ongeluksgetal is, want dat is klinkklare onzin. Liefde, hè? Dus die 13 eigenschappen, met die 13 eigenschappen, ja, drukt God zijn vergevende liefde uit. Wat is er nou eigenlijk mooier? En om het helemaal compleet te maken, dan staat er ook nog dat hij de trouw bewaart. En bewaart, dat is noodzeer. En dan wordt er opgemerkt dat in de Hebreeuwse Bijbel, die u niet kan zien, maar ik heb er hier eentje bij me. En ik laat hem op de tafel liggen. Het Hebreeuws kent geen hoofdletters. Maar de letter Noen is met een koeiengrote, ja, u kunt het niet zien, dat is echt onzin wat ik nou sta te doen, maar bij wijze van spreken. Maar de Noen is heel groot geschreven. Die Noen van noteren, van bewaren. Maar dat is ook van het woordje lood. Er zal een lood voortkomen uit de afgehouwen tronk van Isaï. Dus het woordje bewaren of sparen wordt in verband gebracht met de geheimzinnige lood. En dat wordt in het Jodendom Messiaans uitgelegd. Dus de Heere bewaart ons, hij spaart ons in de Messias, Jezus. Het zit hem in die hoofdletter. Nou doe ik de Bijbel weer dicht, maar ik zal hem weer openleggen. Goed, we gaan zingen van het wezen van God, het onvolprezen wezen Gods, Psalm 150. uit het evangelie, Matteüs 28, de laatste versen. Matteüs 28 vanaf vers 16. En we zingen in aansluiting daarop 1, 3, 4 en 7 van Zonne der Gerechtigheid, lied 967. 967, 1, 3, 4 en 7. Matteüs 28 vanaf vers 16. De 11 leerlingen gingen naar Galilea, naar de berg die Jezus hun had genoemd. En toen ze hem zagen, wierpen ze zich in aanbidding voor hem neer. Al twijfelden sommigen. Jezus kwam dichterbij en zei tegen hen: mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ga dus op weg en maak alle volken tot mijn leerlingen door hen te dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En hun te leren dat ze zich moeten houden aan alles wat ik jullie heb opgedragen. En houd dit voor ogen. Ik ben met jullie alle dagen tot aan de voltooiing van deze wereld. Amen. Na afloop van de preek zingen we lied 362. En de tekst wordt gevormd door de woorden: mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Gemeente van Christus, lieve mensen, mij is gegeven alle macht in de hemel en op de aarde. Kan het nederige Joodje Jezus dat ooit hebben gezegd? Alle macht. En dan dat dopen in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Stelt u zich voor, Jezus de Zoon naast, op gelijke hoogte, met de Vader en met de Ruach, met de Heilige Geest. Op een conferentie over het Jood zijn van Jezus, die ik een paar maanden geleden bijwoonde, zou er gezegd, nou, nee, dat heeft Jezus niet gezegd, dat kan die nooit gezegd hebben, onmogelijk. Je moet de evangelie voorstellen als een soort van oude schilderijen, en die worden soms gerestaureerd, en dan worden er dikke lagen donkere vernis afgeschrapt. Dat gaat met behoorlijk wat geweld. En dan krijg je weer een vermoeden van de oorspronkelijke heldere kleuren. Nou, die hele dikke laag die er is aangekoekt, die moeten we ook van Matteüs 28 afhalen, wordt er gezegd. Het vernis eraf schrappen, ja. Maar, wat houden we dan nog over? Dat was ook wel de vraag die ik aan die hele conferentie overhield. Wat blijft er zo van Jezus nog heel? Is dat niet een beschadigen juist van die historische Jezus? En ook een beschamen van alle gelovigen als hun volgelingen. Er was op die conferentie ook een boeiend interview, een gefilmd interview met David Vloeser. Hij was al oud, 1984. Hij was ook al op hoge leeftijd gekomen. Hij was al in de 80. Hij zat er in zo'n Amerikaanse shirt. Vlotte spreker. Jesus. Dat is een boekje uit 1969. Dat over de hele wereld vertaald is. En over de hele wereld gelezen is. En nog steeds wordt herdrukt. Dus een hele vreemde man eigenlijk, hè. Hij is echt puur Joods opgevoed, maar heeft zich zijn leven lang, alsof hij een Nieuw Testamenticus was, in Jezus verdiept. En die citeert dan een bescheiden Joodse wijze die geleefd heeft voordat Jezus op aarde kwam. Dus een eenvoudige rebbe. En die heeft gezegd: als ik hier ben, is alles hier. En als ik hier niet ben, wat is er hier dan? Moet u zich voorstellen dat je dat zelf durft zeggen. Als ik hier ben, is alles hier. Dat is toch een enormiteit. En als ik hier niet ben, wat is er hier dan eigenlijk? Wat stelt het hier voor? Vloeser, die zegt dan van ja, stel je voor dat nou in het evangelie stond. En dan zouden we hebben gezegd, oh nee, maar dat kan Jezus helemaal nooit hebben gezegd. Dat is veel te veel. Nederige Joodje Jezus en dan zulke dingen. Maar dit zijn woorden van een hele eenvoudige Joodse wijze die vlak voor Jezus heeft geleefd. Dus je kunt niet zo makkelijk zeggen van dit kan die wel hebben gezegd en dat kan die niet hebben gezegd. Daar weten we eigenlijk, dat is toch voor een groot deel een verborgenheid. Daar weten we helemaal niet zoveel van. En dan vat Vroeser het samen, die dus zijn hele leven met Jezus is bezig geweest. En die op het laatst in Israël ook niet meer spreken mocht, want ja, hij was dan wel Joods, maar vele orthodoxe rabbijnen die gingen tegen hem tekeer. Er waren protestdemonstraties bij hem aan huis en bij hem in de straat. Omdat hij eigenlijk Jezus had lief gekregen. En hij zei, ja, Jezus leefde in een volkomen eenheid met God. En had een heel hoog zelfbeeld, een heel hoog zelfbewustzijn. Dat ademt het hele evangelie. En juist vanuit die hoogte daalt hij neer tot de aardse werkelijkheid. En gaat hij in zijn woorden ook heel aards op allerlei dingen van het dagelijks leven in. Die twee zijn twee kanten van één zaak die elkaar versterken. Nou, daar moest ik ook aan denken bij de woorden die we vanmorgen voor ons hebben. Wat een woorden. Moet u zich nog eens even voor de geest halen. En letten op alle en alles. Mij is alle macht gegeven. Maakt alle volken tot mijn leerlingen. Ze moeten zich houden aan alles wat ik hen opgedragen heb. En ik ben met jullie alle dagen tot aan de volleinding van deze wereld. Dat zijn allesomvattende woorden. Allesomvattende woorden. Het is een hoogtepunt in het evangelie. Het speelt zich ook af op een berg. En het is een waardige afsluiting. Een ware climax van het hele Matthäus evangelie. Maar je denkt wel, moet je nou voorstellen, dat u of ik dit zou zeggen. Dan denk je van, nou, je bent van lotje getikt. Je hebt grootheidswaanzin. Kun je toch niet zeggen? Een normaal mens zegt zoiets toch niet? Is Jezus dus wel helemaal een gewoon, normaal mens? Er is nog iets wat heel bijzonder is in dit tekstgedeelte. Je leest eroverheen, zo vanzelfsprekend, in het Lucas-evangelie, in het Johannes-evangelie en zelfs in Marcus verschijnt Jezus zijn leerlingen in Jeruzalem. Dat is in Matthäus niet het geval. Hij staat op uit de doden en hup, dan zijn we ineens bij die berg in Galilea. Daar heeft Jezus zijn leerlingen ontboden. Hij heeft gezegd, daar moeten jullie heen gaan, daar zullen jullie me zien. Je kunt je afvragen, ja, maar waarom slaat hij Jeruzalem over? Waarom vertelt Matthäus dat niet? Weet Matthäus er misschien niet van? En waarom zo ver, dagen bij Jeruzalem vandaan? Ik denk dat dat komt omdat dat in Galilea begonnen is. Het hele eerste deel van het evangelie staat in het teken van wat er zich in Galilea afspeelt. Het tweede deel van het Matthäus evangelie, dat is Jeruzalem. Eigenlijk twee delen dat evangelie. En in Galilea heeft Jezus zijn discipelen geroepen. Daar is hij met ze opgetrokken. En daar heeft hij ze ook geleerd. Dat is belangrijk. Daar heeft hij ze onderwezen. Daar heeft hij ze gevormd. Denk ook aan die andere berg in Galilea. Hè, de berg Rede. Heel belangrijk. Die berg echoot eigenlijk als we deze berg beklimmen met elkaar. En daar heeft Jezus dus zijn discipelen zijn leer, wat ze moeten doen, meegegeven. En je zou kunnen zeggen, op het moment dat Jezus aan het einde van het evangelie weer een berg beklimt, zegt hij als het ware van, ja, wat er ook gebeurd is aan verschrikkelijks, vergeet niet, ik kom terug bij wat ik heb geleerd. Dat is nu werkelijk van kracht geworden door mijn lijden en kruisdood en opstanding. Het is werkelijk van kracht. En als jullie in praktijk brengen wat ik jullie heb geleerd, dan zullen jullie mij zien. Dan gaat het open voor jullie. Als je studeert, dan kun je ongelooflijk gaan twijfelen op grond van allerlei dingen uit de natuurkunde, uit de wiskunde en welke wetenschap dan ook. En je zit ontzaglijk in je verstand, maar dat verstand dat moet worden verwijd, dat verstand dat moet worden geopend, zodat de geheimen van het koninkrijk van God erbij kunnen. En Jezus zegt dan van ja, de twijfel overwin je niet door je aan je eigen haren op te trekken. Dat lukt je helemaal nooit, maar door te doen, dat is het. Het bevrijdende doen, dat weet u toch ook wel. En je kunt gaan zitten sippen, je kunt bij de pakken neerzitten in tal van situaties van je leven. Maar als je gewoon de draad oppakt en aan het werk gaat, dan komt de muziek vanzelf weer terug. Dan zul je me zien, dat is het eigenlijk. Doen. Dat is ook logisch. Als je de woorden van Jezus in praktijk gaat brengen, dan denk je van, ja, hoe zou dit nou eigenlijk hebben bedoeld? En welke kant moet het nou eigenlijk uit? Heer, wilt u mij leiden door uw Heilige Geest? Je ontdekt ook van, ik heb er helemaal geen zin in. Het is moeilijk, ik kan het eigenlijk niet opbrengen. En je valt jezelf tegen, je wordt door je schaduw ingehaald. Heer, reinig en vergeef mij. En je hebt dus aan alle kanten die geest van Jezus nodig. De ervaring dat Jezus je pakt in je nekvel, om discipel te kunnen zijn. Zo gaat de schrift open, door het doen. Nou ja, de leerlingen zijn geschokt als ze Jezus ineens zien. Er staat dat ze twijfelden. Je mag ook vertalen, dat vind ik mooier, dat ze aarzelden. Ze aarzelden. De vrouwen grepen zijn voeten vast bij de opstanding. en die aanbaden hem. Maar hier zijn er ook die aarzelen, die niet weten wat ze ervan moeten denken. Wat er hier op die berg plaatsvindt, doorbreekt hun hele voorstellingsvermogen. Ze kunnen er met hun verstand niet bij. Hun hart staat er eigenlijk bij stil. En misschien, dat zou ik me ook voor kunnen stellen, schamen ze zich ook wel. Ze hebben Jezus in de steek gelaten en ineens staat hij voor hen. Stel je nou toch voor, hij is gekruisigd. Van een afstand hebben ze toegekeken. En ineens is hij daar. Dan aarzel je toch, dan wacht je toch even af. Uit welke hoek de wind zal waaien. En daarmee hebben we volgens mij ook te pakken van hoe Jezus die woorden zegt. Hij geeft zijn discipelen niet van katoen, om het maar zo te zeggen. Dat had natuurlijk gekund, dat hij zo'n volle teleurstelling en verbittering op hen had geladen. Maar dat is niet zo. Hij troost ze. Ik proef vooral bemoediging in die woorden. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Wat jullie ook hebben meegemaakt. Hoe traumatisch het ook is geweest. Dat ik werd gegrepen en aan het kruis geslagen en gedood. En hoe verschrikkelijk het ook is dat je jezelf zo tegen bent gevallen. Omdat je geen hand hebt uitgestoken. Mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. Dat moet ze toch met warmte en vertrouwen hebben doortrokken. Dat moet toch een alles veranderende ervaring zijn geweest. En ik zeg dat omdat die woorden mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde ook zo, als je ze loszingt van het evangelie, zo anders kunnen klinken, hè? Wat ik van de week hoorde, we drukken het gaspedaal nog wat dieper in. Wat betekent dat? Nou, we bombarderen nog wat harder, nog wat intensiever, zodat de tegenstander kapot gaat. Dat is de taal die de grote leiders van onze tijd spreken. En Jezus dreigt niet, mij is gegeven, Jezus troost. De manier waarop Jezus die macht verworven heeft, is ook zo anders dan de wijze waarop sommige mensen aan de macht komen. Hij heeft de macht niet gegrepen. Dat had hij natuurlijk kunnen doen. Er is nog een berg die echoot. Al die bergen die hangen met elkaar samen in het evangelie. Dat was de berg waarop de Satan Jezus verleidde. Als je buigt voor me, dan zal ik je alle koninkrijken van de hele wereld geven. Dat moet een duizelingwekkende ervaring zijn geweest. Wanneer u van de zomer op vakantie gaat en u beklimt in Italië of in Frankrijk een berg of waar ook. En het is helder zicht, het is misschien vroeg in de ochtend, dan kun je ver kijken. Dat is fantastisch. Maar hoe ver zie je dan? Ja, 30 kilometer, 40, 50, maar dan houdt het wel op, denk ik. De Satan toont Jezus in een ogenblik, een ondeelbaar moment, alle koninkrijken van de wereld. Dat is een visioen. Dat kan helemaal niet. Er is geen berg waar dat kan. Er zijn geen atmosferische omstandigheden waarin dit mogelijk is. Het is een wonder. En je zou denken, Jezus bezwijkt. Het overweldigt hem. Hij vindt het verrukkelijk. Maar hij wijst de Satan op dat moment terug. En hij daalt de berg af. En hij daalt zo diep. Hij daalt zo diep. In nederigheid en gehoorzaamheid wordt hij straks gekruisigd. Hij rukt het kwade er niet her en der uit. Hij neemt het op zich. En dan kom ik bij die prachtige, die verrukkelijke tekst uit het Oude Testament. Onrecht, opstand, misdaad dragend. Onrecht, opstand, misdaad dragend heeft Jezus de macht uit de handen van zijn Vader verworven. Hij heeft de macht om zo te zeggen eerlijk verdiend. En hoe gebruikt hij die macht? Hoe zet hij die macht in? Hoe zet hij die macht in? Nou, integer. Hij laat zich niet door allerlei minderwaardigheidsgevoelens leiden om een grote man te zijn. Dat heeft hij heel niet nodig. Hij is de twijg uit de tronk van Isaï die vrucht zal dragen, staat er in Jesaja 11. Hij geeft ons die macht. Hij geeft ons de wind in de zeilen. Niet om alle mensen, alle volkeren tot slaven te maken. Dat hebben we natuurlijk in de geschiedenis wel gedaan. En we dreigen dat ook in onze eigen tijd steeds weer te doen. De mensen tot onderdanen te maken. Nee, er staat, en daarmee ga ik afsluiten, maakt alle volken tot mijn leerlingen. En dat is zo heerlijk, moet u zich voorstellen. Zo hoog is Jezus. En dan maak alle volken, niet tot onderdanen, niet tot belastingbetalers, niet tot een applausmachine, of wat je je ook voor kunt stellen. Nee, maak ze tot mijn leerlingen. Jezus wil met u leren. Hij wil met u leren. Hij wil de schriften met u lezen, zoals vanmorgen. Hij wil uw protesten horen, dat u zegt van ik snap het niet. Of het botst met hoe ik zelf in elkaar steek. Of het botst met mijn ervaringen. Hij wil het overleg van elkaar in de gemeente over de Bijbeltekst, de discussie ook. Hij wil op die manier, zoals hij zelf geleerd heeft in alle eenvoud en nederigheid, de weg met u gaan. En het is zo mooi. Alle volken, dat zijn er een heleboel. Hè? Kerk uit alle plaatsen en alle tijden. Scharen die niemand tellen kan. En dan toch tot mijn leerlingen. Ieder mens is van onsterfelijke waarde voor Christus. Ieder mens telt. Hij ziet het in ieder van u. Denkt u niet te gering van uzelf. Hij heeft u op het oog. Ik mag ook, ondanks alles, een leerling zijn van de Meester. Amen.
heb ik een aantal mededelingen voor u. In de afgelopen periode heeft de Wijkkerkenraad met blijdschap en dankbaarheid kennis genomen van het bericht dat Annelies Rentsen en Henry Visser bereid zijn om het ambt van respectievelijk ouderling scriba en diaken op zich te nemen. Ook zijn we blij dat Carolien Snijder, Hans van Spronzen en Eline Boerma bereid zijn om nog 2 jaar in het ambt te blijven. In de eerste helft van dit jaar nemen we afscheid van de volgende ambtsdragers: Gabi den Uyl, Ruurt-Jan Heijsen, Anneke van de Heuvel en ikzelf. Wij zijn dankbaar voor hun inzet van de afgelopen jaren. Tevens zijn we blij dat zowel Gabi en Anneke hebben aangegeven wel verder te willen gaan als pastoraal medewerker. Ook hebben Henriette de Jong en Eduard Pijnaker-Hoordijk aangegeven deze taak van pastoraal medewerker op zich te willen nemen. De dienst waarin de en de pastoraal medewerkers bevestigd zullen worden, zal na de zomervakantie plaatsvinden. Indien tegen de bevestiging bezwaren zijn, dienen deze uiterlijk 5 dagen na het verschijnen in Centraal Contact schriftelijk, dit kan ook per e-mail, te zijn ingediend bij de scriba. Na de dienst is er koffie, thee, limonade en dit staat deze keer klaar voor u buiten vanwege het mooie weer. De collecte. U kunt zo dadelijk door middel van de Apostel-app of contant in de collectezak uw gave geven. Voor de gasten onder ons staat er in het liedboek een QR-code afgebeeld. De eerste collecte. Die is bestemd voor Open Doors. Sinds de burgeroorlog in Syrië is het aantal christenen gedaald van 1,8 miljoen naar 300.000. Er zijn meer landen in het Midden-Oosten waar het aantal christenen drastisch afneemt. Door de toenemende islamisering in Syrië, Jordanië, Irak en Egypte vragen steeds meer christenen zich af of er op plekken die van oudsher de bakermat waren van het christendom voor hen nog plaats is. De aanslagen op de kerken bieden lokale partners Open Doors traumahulp aan. Verder worden gezinnen begeleid en worden er bijbels verspreid. De tweede collecte is bestemd voor de kerk en alle kosten die er mee gemoeid zijn om samen kerk en gemeente te kunnen zijn. De derde collecte, dat is de collecte bij de uitgang, die is deze maand bestemd voor het onderhoud van het kerkgebouw. Een monumentaal pand is altijd veel onderhoud en dat brengt de nodige kosten met zich mee. Alle collectes van harte aanbevolen.
Een kort gebed. De angst, Heer, dat je zomaar opgerold kunt worden 's nachts. De angst dat mensen je zomaar kwaad kunnen doen. De angst dat je op zijn best geduld wordt, maar dat je buren en je familie zich helemaal tegen je kan keren. De angst om gevangen genomen te worden. De angst te worden gemarteld. De angst om familieleden die zijn verdwenen. Heer, christen zijn in een Arabische wereld is een angstige aangelegenheid. We bidden u voor uw leidende kerk, daar en over de hele wereld. We bidden u om bemoediging door de kracht van uw Heilige Geest. Of u muren van bescherming om deze mensen heen wilt bouwen. En of u ze zegenen wilt en ontferming wilt geven. Zegen ook onze gaven die wij brengen en die ook door vele anderen op allerlei plekken waar de wereldkerk is, worden gebracht. Amen.
Ik heb nog wat mededelingen voorafgaand aan de dienst van de gebeden. Ik begin met de meest donkere en dan wordt het steeds lichter. Ik wil u voor de eerste vragen om op te staan. Op 26 mei heeft de Heere tot zich geroepen, Catharina van Erve. Haar roepnaam was Tini. Ze is 83 jaar geworden en ze woonde aan de Kuiperlaan 16. De laatste kleine, korte periode van haar leven heeft ze in het hospice aan het Koningshof doorgebracht. Ze was een zeer meelevend gemeentelid. Veel mensen zullen haar niet kennen van gezicht, maar ze was zondag aan zondag betrokken op de gemeente via de livestream. Tegen de stroom in volgde ze de Heer Jezus Christus. Ze had een groot hart, was een mensenmens, had een sterk gevoel voor rechtvaardigheid en kon onbewimpeld de waarheid zeggen. In een heel korte tijd, overrompelend, is ze heel erg ziek geworden. En uiteindelijk is de dood erop gevolgd. Ik mocht ze gelukkig nog een aantal keren bezoeken. De begrafenis volgende week vindt in besloten kring plaats. Mogen God allen die verdriet om haar hebben, troosten. Dank u wel. Dan wil ik een aantal mensen noemen die het een en ander achter de rug hebben. Of voor de boeg. Ik denk allereerst aan Jacqueline van Atten die in Leidschendam woont in een instelling. Ze is broos en zeer kwetsbaar geworden. In grote ademnood krijgt ze zuurstof toegediend. En ja, waar dat naartoe zal gaan, dat durven we niet te zeggen. We denken aan Leni en Piet erop, die hele verdrietige gebeurtenissen hebben meegemaakt. En Leni maakt zich terecht hele grote zorgen over haar gezondheid. We denken aan Gree Gorissen, mijn schoonmoeder, en Huip het Lam, die allebei, onafhankelijk van elkaar natuurlijk, een nieuwe knie hebben gekregen. En bezig zijn met revalideren. Dan wil ik ook graag Annemarie noemen, Annemarie Overvliet in de kerk. Dapper dat je er weer bent vanmorgen. En dapper dat je er van de week ook was bij de vrijwilligersontmoeting. Je leeft toe naar de grote dag van je operatie en die komt steeds een stukje dichterbij. En dat is natuurlijk wel een hele grote, ingrijpende gebeurtenis. We willen ook voor jou bidden. We denken ook aan Wim de Zwart, die een tijdje geleden naar Hei en Boeikop is verhuisd. Samen met zijn vrouw. Ze hebben daar maar een hele korte tijd samen gewoond en Wim is achtergebleven. Dat moet heel stil zijn en heel eenzaam voor hem. Ik denk dat hij deze dienst ook volgt. Dat hij het gebed ook hoort. Verder wil ik Wil Millenaar noemen, die binnenkort een tweede operatie aan haar knie krijgt. Samen met haar man. Ze waren altijd zo enerverend en onafscheidelijk actief bij begrafenissen om broodjes uit te delen en koffie te serveren. Maar hun leven speelt zich nu op de grootte van een postzegel af. En dat al heel lang. En Wil heeft ook heel veel pijn. Ten slotte John Blom, die ja, zijn arm op een hele rare plek heeft gebroken. En ineens ontzaglijk onthand is. Dan heb ik nog een mededeling van zeer vreugdevolle aard. Ze zijn vanmorgen ook in de kerk. Annelieke, Ellemijn, Verrenhout en Michiel Johan Tilstra hopen aanstaande vrijdag met elkaar in het huwelijk te treden. Er wordt om 18:30 een dienst gehouden. En ze vragen met alle mensen die van hen houden en die hen omringen, God om zijn tegenwoordigheid in hun samenleven. En ze zullen neerknielen om van hem een zegen te ontvangen. Ze kijken natuurlijk geweldig af naar deze dag. Ik heb in de loop van de jaren meerdere trouwdiensten geleid. En wat ik aan deze twee zeer verschillende mensen wel bijzonder vind, is dat ze op een bepaalde manier toch helemaal gelijkzwevend zijn. Dat is echt erg leuk. En ook wel een belofte voor de toekomst natuurlijk. We willen voor hen bidden. Wilt u de dienst bijwonen? Dat kan, 18:30 uur. En daarna kunt u met het bruidspaar en alle genodigden taart eten. Niet dat dat nou direct de doorslaggevende reden is om naar de kerk te gaan, maar u begrijpt het wel. We verliezen ze ook meteen weer uit het oog, want ze gaan helaas in Utrecht wonen. Een fantastische stad, maar ze wonen er al. We gaan met elkaar danken en voorbeden doen. Trouwe en barmhartige God, u hebt uw Zoon, onze Heer Jezus Christus, alle macht en eer en koninklijke glorie geschonken uit de volheid van uw gemoed. U hebt het uw Zoon in handen gelegd. Hij heeft het verworven door in de grootst mogelijke nederigheid, door in lijden, door aan het kruis uw wil te volbrengen en uw naam te heiligen. En de macht is bij hem in goede handen. We kunnen ons rustig aan hem toevertrouwen. Hij zorgt voor ons. Hij weet wat we nodig hebben. En hij wil ons ook helpen om zelf leerling te zijn en de weg te gaan. Net als hij, ook nederig in de hoop te worden verhoogd. Want alle die zichzelf vernederen, die zullen worden verhoogd. En we mogen ook zijn sieraad zijn. We mogen zijn liefde ook in ons laten flonkeren, in de hoop dat er anderen zijn die er door worden getroffen. Heer, zegen ons als kerk, als gemeente en rust ons toe tot het discipelschap. We bidden nu tegen alle lijden in deze wereld. Dat wordt opgeroepen door mensen die voor zichzelf gaan. Dat kan in het klein zijn, mensen die grensoverschrijdend gedrag vertonen. We kunnen er op ons werk mee te maken hebben, zelfs in de privésfeer. Maar dat gebeurt natuurlijk ook in het groot, dat mensen geen nederigheid meer kennen. Zich door niets laten hinderen, zich ook aan niemand iets gelegen laten liggen. En het leven van een mens niets achten. Heer, het staat zo in flagrante tegenstelling met de wijze waarop Jezus ons heeft geleerd en het ons voordoet. We bidden u om gerechtigheid in deze wereld. We bidden u om vrede. We bidden u om de spoedige komst van uw koninkrijk. We bidden u ook of u alle tranen wilt afwissen en troosten voor hen die Catharina van Erven missen. We verliezen in haar iemand waarvan we het misschien niet eens weten dat ze meelevend was. Maar u hebt haar gebeden gezien. U hebt haar strijd ervaren. U hebt de druk en de pijn geheiligd. U hebt haar bevrijd uit haar lijden. Daar danken we u voor. We bidden nu voor alle anderen die we net hebben genoemd. Jacqueline van Atten en Piet, al zo lang in zwaar weer, al zo lang aan het overleven. Leni en Piet Drop, Gregorissen en Huipert Lam, Annemarie Overvliet, Wim de Zwart, Wil en Wim Millenaar, John Blom. En het zou niet moeilijk zijn de rij nog met vele andere namen aan te vullen, misschien moeten we onze eigen naam daar ook wel bij zetten. We kunnen zelfs, als we fysiek sterk zijn, als we blakeren van energie, toch verward zijn, toch de weg niet weten, toch overvallen worden door moedeloosheid en twijfel. We bidden u of u ons dan zien wilt, of u zich dan wilt laten zien in dat Galilea, of u ons wilt helpen om ondanks alles uw wil te doen, dat dat de helderheid mag brengen. Heer, hoor ons ook als we bidden voor Helmijn en voor Michiel, dat ze elkaar hebben leren kennen. Wat een gouden moment dat ze bij elkaar zijn gebleven. Ja, dat is diamant. Wat is dat bijzonder. We danken u dat ze zo verschillend als ze zijn. Eenzelfde golflengte uitzenden en elkaar daarin herkennen. Zegen hen. Geef dat het voor ieder, voor alle familieleden, voor alle die op hun leven betrokken mag zijn, een vreugdevolle dienst is. Een vreugdevolle dag. Wees met uw Heilige Geest aanwezig en heilig hen. Ik bid u ook voor onze gasten. Vooral de dispuutsgenoten van Jurre, die hier vanmorgen als vreemde eenden in de bijt, misschien hebben ze zich zo gevoeld, ik weet het niet, de dienst hebben gevierd. Het is geweldig wat er op al die disputen gebeurt en ook op hun dispuut. Hoe jonge mensen het opbrengen steeds weer bij elkaar te komen en te leren de Bijbel te openen. Wat een groot, wonderlijk, onvanzelfsprekend ding. Dat ze er veel vreugde in mogen vinden en verbondenheid met elkaar. Hoort u ons ook wanneer we stil worden en u voorleggen wat wij in ons omdragen? Onze Vader, die in de hemelen zijt. Het is altijd wel iets dat ik vergeet. We hadden een acclamatie. Dat laten we rusten natuurlijk nu. Dus we gaan van 368 naar 705. 705. Ere zij aan God de Vader, ere zij aan God de Zoon. Ons slotlied.
Uitgenodigd voor de koffie, thee en anders buiten. U mag tot slot de zegen van de Heer ontvangen. De genade van onze Heiland Jezus Christus en de liefde van God en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen.